96. Alles leek prima te verlopen. Toch kon Peter de slaap niet vatten. Hij lag te draaien en woelen. Uiteindelijk stond hij op. Dit had geen zin. Een gezonde wandeling zou hem goed doen en de slaap zeker bevorderen. Het was stil op straat. Iedereen lag natuurlijk op één oor. Het was tenslotte al 2 uur. In een prettig tempo liep Peter langs H.C. Bloemendaal naar de brede Rode Laan. Wat was het hier toch mooi. Het meertje van Caprera lag er nog net zo bij als in zijn jeugd. Op zondag wandelden ze vanuit Haarlem-Noord hier naartoe om zoethout of Engelse drop te halen bij het huisje naast de ingang van Thijs' Hof en dan door naar het hertenkamp. Hij zou nu niet ver gaan, tot aan het verzorgingshuis De Rijp en dan terug. Een hevige rinkel deed hem opschrikken uit zijn mijmeringen. 2 jongens uit een leeftijdscategorie die op dit uur van de nacht niet buiten hoorden te zijn, hadden zojuist 1 groot ruit van een bushokje in gruzelementen geslagen. De brokstukken regenden neer op de stoep en tot op het fietspad. Het was een daad van vandalisme. De enige remedie hiertegen was hard optreden en de schade verhalen op de dader. De ene jongen bloedde als een rund. Die had alvast zijn eerste straf te pakken. Terwijl de knaap stond te jammeren, pakte Peter een dikke tak van de grond en kwam achter de nietsvermoedende jongens. Er klonk een doffe klap toen hij de andere knaap op het achterhoofd raakte, waarna hij snel over het gras het Bispingpark inrende, waar hij tussen de bomen verdween. De jongen met de bloedende hand zag zijn makker vallen en boog zich over hem heen. Gelukkig kwam zijn vriend vrij snel weer bij. Hij schudde zijn hoofd en keek op naar zijn eveneens gewonde vriend. Wat is er gebeurd? In paniek keek hij om zich heen. Ik weet niet wat dat was, maar we moeten hier pleiten. Kom met me mee, dan zal ik thuis verband pakken. Mijn vader ligt toch knock-out van de drank. Maar gaat het wel met jou? Vroeg de handbloeder. Alleen een beetje duizelig, verder niks. Kom op, weg hier. Ze merkte niet dat ze werden gevolgd. Weer thuisgekomen ging Peter rechtstreeks naar zijn slaapkamer. Morgen zou hij plannen maken. De volgende ochtend zat hij goed gehumeurd aan tafel. Het dagelijkse ontbijt, bestaande uit een kom met magere Franse kwark en een beker Earl Grey thee, stond naast zijn tablet. Eerst de krant lezen en zijn ontbijt naar binnen werken en dan ging hij een stappenplan maken. Stap 1 was achter het adres van de knaap met de bloedende hand komen. Stap 2 zou uit het toebedelen van het tweede gedeelte van de straf bestaan. En stap 3 was het duidelijk maken dat er sprake was van een straf voor hun vandalisme. Stap 4 was het afdoen van de schade. 97. 4 dagen na hun avontuur bij verzorgingshuis De Rijp wilden de jongens, die behalve een stukje kapotte opperhuid niets over had gehouden aan de klap op zijn hoofd, op zijn scooter stappen om naar school te gaan. Hij was er zeker van dat hij hem voor de deur op slot had gezet. Toch ging hij ook in de schuur kijken. De scooter bleef onvindbaar. Dit was een dilemma. Moest hij aangifte van diefstal doen? Ja, natuurlijk. Die scooter was niet vanzelf verdwenen. Goed, eerst school bellen dat hij niet kon komen, omdat zijn scooter was gejat, en dan de politie. Waar was zijn mobieltje? Hij lag niet op de oplader op zijn kamer. Hij zocht het hele huis af, maar vond hem niet. Verdomme, hij had hem gisteravond nog gebruikt om een TikTok-filmpje naar Martijn te sturen. Hij zou naar Martijn lopen, die woonde enkele straten verder. Daar kon hij dan bellen. Toen hij daar voor de deur stond, hoorde hij Martijns vader op luide toon uitvaren tegen zijn zoon, die op dat moment de voordeur opentrok en oog in oog stond met zijn vriend. Wat? Begon hij. Vader verscheen in de deuropening. Hij wapperde met een stuk papier. Ah, Nico, het andere brok ellende. Wat hebben jullie nu weer uitgevreten? Hier staat dat jullie een bushokje hebben gesloopt bij De Rijp en dat je daarvoor moet betalen. Is dat waar? Nico keek zijn vriend aan en zei: Ja, meneer Van Veen, dat klopt. Martijn heeft zijn hand verwond en ik ben waarschijnlijk neergeslagen. Waarschijnlijk? Hoezo weet je niet zeker of je bent neergeslagen? Ik voelde een klap en ging neer, maar we hebben niemand gezien. Nogal sarcastisch, zei Van Veen. Dan hebben we zeker met Superman te maken. Hij sloeg snel toe en bestrafte de boeven op gepaste wijze. Je mist zeker een smartphone en een scooter? Verbaasd stotterde Nico. Hoe weet u dat? Dat staat hier op dit blaadje. Kom, We stappen in de auto en gaan naar het bureau om aangifte te doen van gestolen eigendommen. De dienstdoende agent vond de aangifte heel bijzonder. Dus als ik het goed begrijp, heeft iemand de jongens verwond toen zij in de nacht van 12 augustus een bushokje vernielden ter hoogte van het verzorgingshuis aan de Bloemendaalseweg? Nee, één van de twee werd neergeslagen, de ander heeft zichzelf verwond aan het glas van het bushokje. En u zegt dat u vanmorgen een briefje in de keuken zag liggen met de mededeling dat voor straf hun smartphones en scooters zijn meegenomen door deze persoon? Ja, dat staat op dit briefje. Meneer Van Veen overhandigde het papier aan de agent. Alles is genoteerd, meneer Van Veen, en zodra wij meer weten, krijgt u een belletje. Even later stond het drietal weer buiten, waar Van Veen zei, hup, de auto in, ik breng jullie nu naar school. De jongens protesteerden. Maar we hebben geen boeken bij ons en hoe moeten we thuiskomen? Ze zullen wel extra exemplaren hebben op school en hoe jullie thuiskomen moet je maar zien. Lopen is zo gek nog niet. De jongens achten het wijzer om hierna hun mond te houden. 98. Ik heb een theorietje waarmee ik Wever op stand kan jagen als hij weer begint te filosoferen, begon Jo die dag gezeten aan zijn bureau. Oké, Jo, laat maar horen. Want je gaat toch niet eerder stoppen dan dat je het hebt verteld. Theo tilde zijn kopje op en ging in luistermodus zitten. Kijk, als hij begint, dan kom ik met de volgende theorie. Als het leven begint, komt er een stukje goddelijke materie tot wasdom in natuurlijke materie. Je zou kunnen zeggen, ziel en lichaam komen samen. Wanneer de ziel rijp is, wordt hij geoogst en volgt de dood van het lichaam. Elke rijpe ziel draagt bij aan de onbekende consumptie van God. Het lijden, liefhebben, kortom, het totale pakket aan emoties zijn de bouwstoffen die de schepper nodig heeft. God cultiveert, wiedt en bemest het menselijk ras door het sturen van profeten. Voor je het weet knokken de mensen dan voor het gelijk van hun eigen profeet. Dat is een leuke Jo, maar ik heb liever niet dat je dat gaat doen, want dan blijft Wever aan de gang. Op dat moment stapte Bas hun werkruimte binnen. Hoi jongens, ik dacht even een koffie bij jullie te komen halen. Dat is prima Bas, maar niet meer dan één keer per week hoor. We willen niet dat de mensen gaan roddelen. Bas moest lachen. Als je nog een roddel wil horen, hebben jullie al gehoord van die rare aangifte? Hoezo? Vroeg Theo voorzichtig. Nou, vandaag is er aangifte gedaan van diefstal van 2 scooters en 2 smartphones. 2 jongens schijnen hun spullen te zijn kwijtgeraakt als onderdeel van een straf. Straf? Ja, er schijnt sprake te zijn van een straf voor de jongens omdat zij een bushokje sloopten. Iemand heeft ter plekke de ene jongen toegetakeld en later hun spullen gejat. Je meent het. Maar hoe weten ze dat het om dezelfde persoon gaat? De vader van een van die jongens vond een brief in zijn keuken waarop stond dat hij de jongens strafte voor hun vandalisme. De dief gaf dus toe dat hij de jongen eerder had gemolesteerd. Waar was dit? Jo's interesse was gewekt. De jongens wonen bij de Vijverweg in Bloemendaal en het bushokje staat voor de Rijp. Opgewonden zei Jo, Theo, dat is niet ver uit de buurt van ons zoekgebied. We moeten dat briefje hebben. Kom, we gaan naar de balie. Bas, je moet terug naar je eigen werkplek, want wij sluiten hier af als we weggaan. De 3 verlieten het kantoor en de rechercheurs liepen in een staat van opwinding naar de frontdesk. Gelukkig was het papier bewaard. Jo wierp er een blik op en zei, volgens mij is dit hetzelfde handschrift als wat we eerder hebben gezien van de moordenaar. We laten het checken door de handschriftdeskundige. Ik maak eerst even een foto van de tekst. Terug aan hun bureau haalde Jo zijn mobiel tevoorschijn om de tekst te lezen. Hij las het voor aan Theo. Je hebt je met je vriend schuldig gemaakt aan vandalisme. Bovendien handelden jullie midden in de nacht. De knal van het glas heeft naar alle waarschijnlijkheid aan zo'n 10 oude mensen in het verzorgingshuis het leven gekost. Een hartaanval of beroerte als gevolg van het harde geluid. Schuldgevoel is een van de straffen die jullie ondergaan. Ik pas hier snel recht toe. De tweede straf was een lichamelijke. Het is lik op stuk. Het laatste deel van de straf is de schadevergoeding. De vandaal betaalt. Ik vorder jullie spullen als schadevergoeding aan de samenleving. Een gepaste en proportionele straf. Dit is inderdaad onze man, Jo. En we hebben nu ook zekerheid over zijn motivatie. Hij deelt straffen uit. Als er iets naar zijn mening fout is, straft hij. Zo te zien zijn er heel veel dingen waar hij zich aan stoort. Opvoeding, dierenmishandeling, waarschijnlijk afvaldumping. Pff, ik moet ineens nodig pissen. Ik loop even met je mee, want ik moet ook. Ze liepen naar het toiletblok op hun afdeling. Theo liep een hokje in terwijl Jo het urinoir opzocht. Jo was nog bezig toen Theo alweer terugkwam en zijn handen ging wassen. Jo keek om en zei, hé Theo, word je verlegen dat je een hokje induikt? Nee Jo, maar net als jij gebruik ik de gulp alleen nog voor noodgevallen en in openbare ruimtes. Gerda wil dat ik zit en plas als we samen gaan wonen. Kom op man, je bent toch een vent? Jawel, maar toen ik een tijdje terug thuis stond te plassen, had ik een korte broek aan en merkte ik dat ik tegen mijn eigen benen spetterde. Het scheelt een hoop schoonmaakwerk. Ik plaste daarna thuis al zitten, maar dat heb ik Gerda niet verteld. Dus als we nu gaan samenwonen, krijg ik net als jij in ruil voor het zitten een verwarmde wc-bril van Gerda. Hierbij grinnikte Theo. Je ziet, ik leer nog steeds van je. Jo moest er hartelijk om lachen.